Oké. Ik herhaal nog even de tekst die we vorige week ook lazen. Romeinen 14, vers 17 en 18. Waar Paulus schrijft aan de gemeente. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is God wel behagelijk en aangenaam de mensen. En vorige week had ik een lange inleiding over Israël, wat er aan de hand is en waarom de mensheid altijd oorlog heeft met het Joodse volk en wat er met Israël aan de hand is. En dat had ik eigenlijk als hele lange inleiding voor dit onderwerp, het Koninkrijk Gods versus het Koninkrijk de Hemelen. En dan zijn er wel eens mensen die denken dat ik dan bedoel dat het allemaal gaat om die twee termen. Je moet het anders zien, die twee termen die in de nieuwe, of in de evangelie staan, zijn mooie handvaten om te duiden wanneer iets in de Bijbel bedoeld is voor de gemeente in een geestelijk bereik en wanneer het zich afspeelt op aarde en het consequenties heeft voor aardse zaken. Want omdat de kerk ooit, de gemeente, de massaal, een groot deel van de kerken heeft ooit het Joodse volk verworpen en dus ook alle profetieën verworpen. Dat heet de vervangingsleer. En dan menen ze dat allerlei politieke dingen die op aarde afspelen in de Bijbel, dat het om ons gaat, om de kerk. En daarom heb je dus altijd oorlogen gehad, heilige oorlogen, kruistochten, noem maar op. Terwijl het niet de opdracht is van een gemeente. En daar was ik vorige week mee begonnen. Het Koninkrijk Gods, Koninkrijk de Hemelen. En nu, anno 2025, een genadetijd, kunnen we altijd zeggen. Het Koninkrijk Gods is een geestelijk koninkrijk waar je inkomt door opnieuw geboren te worden in Jezus Christus. Koninkrijk de Hemelen, dan weet je, dat is een aanduiding dat zich iets afspeelt op aarde. Want die hangt in de hemelen. En voordat ik verder ga, nog even een kleine rectificatie van vorige week. Want toen wou ik natuurlijk veel te veel zeggen en toen heb ik heel snel gezegd van hoofdthema van de Bijbel is een koning en die is de baas. En dat is eigenlijk het hoofdthema van de schrift. Jezus Christus als koning heersend over de aarde en het universum. En toen heb ik gezegd ook dat 80% van de schrift ging daarover. Nou ja, 80% van de schrift gaat over het Joodse volk. En niet over die profetie, maar die komt wel heel vaak voor. Je kunt dat overal in de hele schrift vinden. Nou, ga ik gewoon verder. Want ik had, ik ga gewoon verder. En dan hoop ik het ook vandaag af te krijgen. En ik had dus verteld, het verschil tussen het Koninkrijk Gods, Koninkrijk de Hemelen. En door zondeval zien wij dus geen God, letterlijk. Want wij zijn van God afgesneden, omdat een mens een zondaar is. En alleen geestelijk, door wedergeboorte, door het evangelie van Jezus, kan een mens het Koninkrijk Gods ingaan. En is zo een deel geworden van het Koninkrijk Gods, het lichaam van Christus. Zijn we weer geheeld in de omgang met God. Alleen, wij zien hem nog altijd niet. We weten alleen dat wij door hem gered zijn. En een deel zijn van zijn lichaam. Maar ik ga nu in grote stappen door de geschiedenis heen van dit schema. En elke keer als je hier een cirkeltje ziet, dat moet gewoon de wereld voorstellen. Op een bepaald moment in de geschiedenis. En het schema begint bij de Alpha, de eeuwigheid voor Genesis 1 vers 1. Toen de Heer er was en de aarde en alles moest maken. En dan heb je de eerste aanwijzing van iemand die van God iets in beheer kreeg. Dat is de God van deze eeuw, zoals staat in 2 Korinthe 4 vers 4. Dat is de duivel, Lucifer. Als je kijkt in Lucas 4 vers 6. Lucas 4 vers 6. Dan staat de Heer hem te woord. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid terzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Dus ooit was de duivel was een van de cherubs, dat zijn wezens nog machtiger dan de engelen, en hij was de vijfde overdekkende cherub. En hij was na de Heer de machtigste. U kunt dat lezen in Jesaja 14. En Ik noem het even, ik zoek het nou niet op. Jesaja 14, vers 12 tot 15. Hij wordt hoogmoedig en hij zegt de hele tijd, ik zal. En dan wordt hij door de Heer uit zijn positie verstoten. En een deel van de engelen gaat mee in die opstand. En dat zijn dan de duivelen die nou bij de duivel zijn. U kunt ook lezen Ezekiel 28. Dan pak ik die er wel even bij. Ezekiel 28, vers 13. Het gaat over een koning van Tyrus, maar uit de gebeurtenissen die je kan lezen, zie je dat het op een gegeven moment om hele andere dingen gaat dan een koning hier op de wereld. Gij waart in Eden, Gods hof. Alle kostelijke gesteente was uw deksel. Sardisstenen, topazen, diamanten, turquoise, sardonyxstenen en jaspikstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommels en uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, en ik had u alzo gezet. Gij waart op Gods heilige berg, gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Dit gaat over een wezen veel machtiger dan een mens, nog groter dan een engel. Hij was de vijfde gerub, hij was de muziekmeester. Er wordt hier geschreven trouwens over, u was in Eden en er worden er allemaal juwelen genoemd. Nou, Eden in de tijd van Adam en Eva was een paradijs vol met planten en bomen. Dus het is een andere Eden. Daar ga ik nog niet over uitweiden. Veel te spannend voor sommige mensen die allemaal weer mailtjes gaan schrijven. Maar dat heeft meer te maken met de kloofleer. Ik laat maar een naam vallen voor degene die het kent. En u was volkomen in uw wegen, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Hij viel dus door ongehoorzaamheid. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. Gij hebt gezondigd, daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde heen geworpen. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. De duivel, Lucifer, was op een gegeven moment de overdekkende gerub. Hij was een inwoner van het koninkrijk Gods. En hij kreeg de aarde in beheer. En nog altijd is hij hier de overste van deze werelden. Dus de Heer staat boven alles. Maar hij staat de duivel toe om als prins over deze aarde te heersen. Dus alles wat je ziet op deze wereld aan overheden is er bij de gratie Gods. Maar de duivel stuurt ze vaak aan. Of stuurt ze aan. Het is een systeem waar wij in wonen. Maar we hoeven er wij wonen erin. Wij moeten wetsgetrouw zijn. We moeten ons gedragen. Maar we hoeven er niet aan mee te doen. Als het zover wij ervan kunnen onttrekken, doen we niet aan mee. Maar ooit was die aarde was van de duivel. En dan ontstaat er een nieuwe situatie. Adam en Eva worden door de Heer gemaakt, geschapen. En dan kunt u lezen in Genesis 7, vers 28. En God zeggende... God zegende hen en God zeide tot hen... Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar... En het heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus hier krijgt dan, nadat de duivel al de vorst van deze wereld is gemaakt. Krijgt Adam hier ook in één keer het mandaat van God om over de aarde te heersen. He, de wereld, de natuur onderwerpt de dieren, de vissen. En dat wordt dan zijn taak. Dus op een gegeven moment is hij degene die... Omdat hij nog niet in zonde is gevallen. Hij heeft een relatie met God. Hij kan God zien. Dus hij heeft het koninkrijk Gods bij zich. En hij is de heerser over de aarde. Het koninkrijk der hemelen. Dus. U weet dan wat er gebeurt. Door zonde raakt Adam dan het beeld van God kwijt. En is hij dus ook het koninkrijk Gods kwijt. Is hij afgesneden van God. En tot de opstanding van Jezus Christus zou ieder mens die geboren werd op aarde zonder dat koninkrijk Gods leven. En alleen geredden in Christus door geloof zullen ooit later dan hersteld worden in dat koninkrijk Gods. Even kijken, waar was ik gebleven? Dus dat hele tijd... Van de zondeval, als Adam en Eva vallen in zonde, tot aan Jezus Christus, die dan sterft aan het kruis en opstaat uit de dood, moeten mensen door geloof de Heer gehoorzamen, maar ze zijn het Koninkrijk Gods kwijt. Of later de wet van Mozes gehoorzamen en geloven, maar ze zijn het Koninkrijk Gods verloren. Dus als iemand in die vier millennia leeft en gehoorzaam is aan de Heer, dan komt zo iemand niet in de hemel. Want er kan nog niet in de hemel, dat is een heilige plek met een heilige God. En men is nog niet vergeven van zonde. Dus dan moet men naar een plek die de Heer toen heeft gemaakt, een paradijselijk oord die hij dan heeft gemaakt voor de geredde zielen, de schoot van Abraham. Al die millennia lang. En dat is eigenlijk ook iets wat niet meer zo bekend is onder de kerken. Lucas 16. Lucas 16. En dan heb je de Heer die vertelt van de rijke man en Lazarus. En dan zeggen mensen, ja, dat is een gelijkenis. Nee, het is geen gelijkenis, want er is hier niet een metafoor om iets te beschrijven waarvan je moet raden wat het moet betekenen. Het is hier heel duidelijk. Je hebt een rijke man en je hebt een arm mens, Lazarus. En ze sterven en die rijke man komt in de hel en Lazarus komt in de schoot van Abraham. En vers 23 lees ik dan. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En daartussenin zit een onoverbrugbare kloof. En u moet de geschiedenis zelf maar even lezen. Maar alle behouden zielen op dat moment waren het koninkrijk Gods kwijt. En daarom konden ze niet naar de hemel toe. Maar die mochten in een paradijselijk oord in de aarde zijn bij Abraham. Dat heet dan de schoot van Abraham. En er zijn waarachter ook een aantal andere plekken in het Oude Testament te lezen. Waar geredde zielen dan zijn. Bijvoorbeeld Samuel. Die als hij op een dag wordt opgeroepen door een occultist. Dan komt hij uit de aarde. Hij komt niet uit de hemelen. Want hij zit in de schoot van Abraham. Dat komt omdat ze het koninkrijk Gods kwijt zijn. Ze zijn gevallen, afgesneden van God de Vader. En totdat dat beeld hersteld is door Jezus Christus, zal dat zo zijn. Het bloed van Christus, zo kan de mens weer naar het hemelsparadijs. Nou, het koninkrijk der hemelen, Adam en Eva ontvangen dan de aarde. Maar ze raken het koninkrijk Gods, het beeld van God kwijt. De aarde wordt dan ook woest, doornen en distels en je moet inderdaad met veel moeite dan de wereld bewerken. En de mensheid die dan ontstaat, ja, die valt allemaal weer in ongeloof. En dan maakt God weer een nieuwe doorstart met Noach. En dan ga ik naar Genesis 9. Genesis 9. Genesis 9, vers 1 tot en met 3. De zondvloed is geweest. En uiteindelijk kunnen ze weer een land. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zei tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. En uw lieder vrees en uw lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels. In al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Dus hier ontvangt Noach van de Heer de aarde. Hij mag over de aarde heersen. Hij ontvangt hier het koninkrijk de hemelen. Het koninkrijk Gods is nog altijd kwijt. De Heer die stuurt boodschappers om met hem te praten. De Heer verschijnt hem, maar hij is niet in het Koninkrijk Gods hersteld. En dat zal zo blijven, al die eeuwen daarna. Maar voor alle milieumensen en zo, die zeggen van ja, een dier heeft ook een bewustzijn, heeft ook een karakter, heeft ook gevoel. Wat allemaal, kijk, heb je honden of katten, dan weet je wel, die dieren vinden ook leuke dingen leuk en vervelende dingen niet leuk. Net zoals mensen. Maar wij zijn niet veredelde biologische wezens die een beetje meer kunnen dan een koe of een aap. Wij zijn mensen met een ziel die we van God hebben gekregen. Wij handelen niet naar instinct, wij zijn mensen. En dat is een verschil. En de mensheid heeft van God de opdracht gekregen om deze aarde te beheren. Wij zijn de meesters over de natuur. En ik weet wel, dat vinden mensen nu niet leuk, want de natuur die gaat naar de bliksem. De natuur is bij mijn leven al 70% gekrompen. De biomassa, of aantal gewervelde en zwemmende dieren en vliegende dieren, hoe je het allemaal maar noemen wil, is met 70% afgenomen sinds mijn geboorte in 1968. Wat men ook maar doet om de natuur te sparen. We hebben bij, toen ik werd geboren, had de aarde 3 miljard inwoners, nu 8 miljard. En al die miljarden mensen willen net zo wel leven zoals wij hier in Europa of in Amerika. En dan heb je in al die landen in Afrika en India en China geen ruimte meer voor tijgers en olifanten en giraffen en al die... Een heel triest voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Madagaskar. Daar heb je dieren die je nergens tegenkomt. En op dit moment worden de wouden daar zo snel gekapt dat biologen vinden daar nieuwe diersoorten die ze kunnen beschrijven. En dan zijn ze eigenlijk al uitgestorven. Dat is heel triest eigenlijk, hè? Maar dat is zoals het nu is. De mensheid is de wereld overgelaten door de Heer en de mensen maken alles kapot. Dus eigenlijk, al die biologen, nee, ik zeg het verkeerd, Extinction Rebellion mensen op aarde die allemaal rottigheid uithalen om zogenaamd de dieren te redden en allerlei dingen tegen te gaan, die zouden zich eigenlijk moeten bekeren tot de Heer en hopen dat hij zo snel mogelijk terugkomt om deze aarde te herstellen. Ja, maar goed, we weten dat voor heel veel mensen dat helaas niet zo zal gaan. Goed, ik ga gauw verder. Ik ga naar de volgende situatie. Noach. Zijn drie zonen die gaan dan de volkeren vormen. Die gaan dan over de hele aarde wonen. En dan doet de Heer weer wat anders. Dan pikt hij weer één persoon eruit die hij een bepaalde volmacht geeft. Dat is Abraham. Ik ga naar Genesis 12. Genesis 12. En als je ooit met een persoon uit een kerk spreekt die een vervangingsleer aanhangt, of het dan orthodoxe, katholieke, protestantse kerkganger is, dan moet je voor de aardigheid Genesis 12 vers 1 tot en met 3 laten lezen. Ik deed het een keer met een Syrische katholiek die als vluchteling hier in Nederland woonde, met mij in gesprek raakte en niks van de Bijbel wist, want die Bijbel werd in hun liturgische samenkomsten, hun orthodoxe samenkomsten, alleen in het Aramees uit de 5e eeuw voorgelezen. Dus had geen idee wat er stond. De Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus hij is de stamvader van het Joodse volk. En dat zou een groot volk worden. En uiteindelijk zal dat volk ook over de aarde heersen. Maar geestelijk, hij is de biologische stamvader van die geslachtslijn waar uiteindelijk Jezus Christus komt. In Jezus is de hele aarde gezegend. Dus zo is Abraham een zegen uiteindelijk voor de hele wereld. En dan staat vers 3. Daar staat dan een hele belangrijke zin. En er zijn gelukkig heel veel Amerikaanse christenen die dat nog wel beseffen. En daarom oefenen die heel veel druk uit op de Amerikaanse overheid. Zolang wij goed zijn voor Joodse mensen, is God goed voor een land. Val je Joodse mensen af, dan maakt God je kapot. En dat kun je door de hele geschiedenis zien. En mensen die dat ontkennen, die hebben niet zoveel verstand van geschiedenis. Maar Abraham, die krijgt hier dus de aarde aangeboden. Het koninkrijk, de hemelen, maar hij is nog altijd uit het koninkrijk Gods. Goed, dan kunnen we al die teksten lezen. Ik ga er even een aantal noemen, want elke keer komt er een herbevestiging. Abraham sterft, dan krijgt zijn zoon Isaac, die krijgt dan de belofte van God om het koninkrijk de hemelen te ontvangen. Genesis 26 vers 3 tot 5. Dan komt Jacob, Genesis 27 vers 28, 29. Hij krijgt ook weer die bevestiging, het koninkrijk de hemelen. Dan de stam van Juda, Genesis 49. En die lees ik even. Genesis 49. Genesis 49. Want daar wordt dan de Heer Jezus al aangekondigd. En dan zijn ze in ballingschap in Egypte, zeg maar iets in de 18e, 19e eeuw, 17e eeuw voor Christus. Daar zo. Waar was ik nou? Ja, vers 8. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal op zijn nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Hier worden woorden gebruikt die straks ook zullen worden gebruikt in een grote verdrukking. Als hij de aarde oordeelt en zijn vijanden aanvalt. Je ziet ook al woorden die te maken hebben met zijn eerste komst. Dus hier worden de eerste en tweede komst van die nakomeling uit die stam Juda al aangekondigd. Jezus Christus. Vanuit Juda zal dus uiteindelijk de Christus komen. En eeuwen later zal Saul dan bijvoorbeeld het aanbod krijgen om koning te worden. En die komt uit Benjamin. Maar de Heer is ook de meester van de tijden. Hij kent het verleden, heden, toekomst. En hij wist wel dat Saul zou struikelen. Dus daarom krijgt hij die toestand zo gedaan. Ondertussen realiseer ik me net, ik lees nog even snel Genesis 15. Dat is nog onder Abraham. Maar die lees ik toch even, Genesis 15 vers 18. De dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, dus bij de Nijldelta, tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Dat is de Eufraat. Dus je moet je voorstellen, straks als de Heer terug is op aarde, en wij mogen erbij zijn, dan heb je een overlevend deel van de wereldbevolking dat door mag de wereld te bewonen. Die zijn er om Israël te dienen, de Heer te dienen, ons te dienen. Wij wonen in een stad in het heelal, in het Nieuw Jeruzalem. En Israël, dat is dan zeg maar van de Caucasus tot de Nijldelta, tot de Eufraat, de Persische Golf, de Rode Zee. Dat is dan een enorm groot land. Het Midden-Oosten, dat wordt het Israël straks. En dat is een hard gelag voor mensen die in die gebieden wonen en daar niet aan willen. Maar dat is wat de Heer zegt. Tot nu toe heeft dit boek altijd gelijk gekregen. Niet al die ik zou iets gemeens bedenken, maar al die religieuze boeken en geschriften die die mensen daar allemaal hanteren. Ik was dus bij Juda gebleven. Nou, dan gaan we naar Mozes, Exodus 3. Exodus 3. Exodus 3, 6 tot en met 8. De Heer verschijnt aan Mozes en hij zeide voorts: ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide: ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is. En ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Kanaïten en der Hetieten, en de Hevezieten en de Jebusieten. Oftewel, nou gaat de boodschap verder zo naar want Juda, dat is dan Israël is een paar eeuwen ervoor aangekomen in Egypte. Zijn ze in ballingschap, 400 jaar. En uiteindelijk moeten we terug. En dan wordt Mozes aangesproken door de Heer van: jullie krijgen van mij de opdracht om weer terug te gaan. Want ik heb dit volk, die nazaten van Abraham, een belofte gedaan. Zij zijn mijn volk. En als je dan verder kijkt in Deuteronomium 28. Daar hebben we vorig jaar nog een lange studie over gedaan. Of was het begin dit jaar. Deuteronomium 28. In dat hoofdstuk kun je de eerste 15 versen lezen over hoe Israël de wereld krijgt. En al die andere versen gaan over de oordelen over Israël als ze niet doen wat de Heer vraagt. En daar zitten ze op dit moment nog in. Tot ze daaruit zijn en met de Heer gaan regeren. Maar ik lees even Deuteronomium 28 vanaf vers 9. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft, wanneer hij de geboden des Heeren uw God zult houden en in zijn wegen wandelen. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is en zij zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands, op het land dat de Heere uw vader gezworen heeft u te zullen geven. De Heere zal u open doen, zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. En gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Dus straks als de Israël over de aarde heerst, zullen ze veel volken helpen, maar niemand hoeft hen te helpen. Ze zijn een priestervolk. De hele wereldeconomie, wat dan eindelijk eens een goede economie is, niet links, niet rechts, maar een economie, geleid door de Heer, daar kan dus geen fouten zijn, is erop gericht om de wereld te voeden en onder andere ook het Joodse volk, die niet hoeven te werken, want zij zijn een priestervolk. 13. En de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Dus Israël staat bovenaan in de wereldse rangorde, niet onderaan. En dat is wat de wereld al de hele tijd wil ontkennen. He, ze willen de hele tijd het Joodse volk vertrappen. In plaats van hoogachten. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn. Wanneer gij horen zult naar de geboden des Heere uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. En dat het allemaal nog niet zo gaat zoals hier beschreven is, is omdat Israël nog altijd vertrouwt op zijn eigen arm in plaats van op de Heer. Want het is Gods oogappel en ze zullen worden hersteld, maar ook dat land is nu geestelijk in diepe duisternis. Het is een, nou goed, ik ga er niet over, het is weer een heel ander onderwerp. Mozes dus, en komt daar met zijn volk aan, in Kanaan. En dan wordt het een theocratie die door profeten, door richteren, boodschappen van God krijgen en moeten ze zo de Heer volgen. En dan zeggen de mensen, ja, dat willen we niet langer. We willen een koning en dat wordt een Saul. En als je dan kijkt, 1 Samuel 8. Vers 6 en 7. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel. De Joodse bevolking vraagt aan hem van regel een koning. Als ze zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere zeide tot Samuel, hoor naar de stem des volks en alles wat zij tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. En dan in hoofdstuk 9, wat gebeurt er dan? Hoofdstuk 9, vers 16 en 17. Morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Dien zult gij de voorganger zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk verlossen uit de Filistijner hand. Want ik heb mijn volk aangezien, terwijl de zelfs geroep tot mij gekomen is. Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heer. Zie, dit is de man van welk ik u gezegd heb. Deze zal over mijn volk heersen. Dus dan mag Saul het koninkrijk des hemelen bestieren. En op dat moment is het koninkrijk de hemelen niet meer de hele aardbol, maar dat gebied wat dan door de Israëliërs wordt beheerst. Dat is een mooie les die we mogen leren. God maakt het probleem nooit groter dan nodig is. Dus het heelal is ooit oneindig groot gemaakt omdat er geen dood zou zijn. Maar zolang de mensheid in zonde is gevallen, is het heelal een ijselijk koud, onherbergzaam, ondoordringbaar gebied voor ons, zodat we daar niet heen gaan. Het gebied, of het probleem van de mensheid is niet eerst even geïsoleerd op deze aardbol. En op het moment dat de Heer nog het koninkrijk de hemelen in beheer gaf van mensen, zoals onder de Israëlische koningen, toen was dat stukje land waar koning Saul op dat moment de baas over was. En dan komt er een nieuwe. En die komt inderdaad dan uit de stam van Juda. En dat is dan de voorvader waar uiteindelijk dan ook de Heer Christus uit zal geboren worden. Ik ga naar 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 vers 1. Toen zeide de Heer tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël. Vul uw horen met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Isaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. En als je kijkt, vers 12 tot 14. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af. En voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. En de geest des Heeren week van Saul en een boze geest van de Heeren verschrikte hem. Dus Saul wordt dan het koninkrijk de hemelen afgepakt. Want dat gaat over naar David. Hij wordt dan een koning en zijn geslachtslijn zal steeds nieuwe koningen brengen. En David is trouw, die krijgt een wereldrijk. Op dat moment zie je dat de wereldrijken in het Midden-Oosten allemaal hun macht kwijtraken. Dat is een historische gegeven. En dan wordt Israël een heel groot rijk. Van de Eufraat tot aan Egypte aan toe. En zijn zoon Salomo, 1 Koningen 1, 37 tot 39. Daar wordt dan zijn rol bevestigd als de heerser over het Koninkrijk de Hemelen. Die bouwt het imperium uit. Maar goed, Salomo, een hele goede koning. De wijste mens ooit. Er is niemand die qua wijsheid aan hem kon tippen. Maar het is ook een type van antichrist. Want uiteindelijk viel hij in heel veel zonde en heel veel afgoderij. Hij had 1000 vrouwen op een gegeven moment. En ging ook mee in de religies van die vrouwen. En als je bijvoorbeeld de brieven leest van koning Salomo, zoals Spreuken en Prediker, dan zie je er iemand aan het eind van zijn leven die de dingen weer in orde wil maken met de Heer. En relativeert wat hij allemaal wel niet had bereikt. En allemaal met bij elkaar had vergaard. Ik heb van alles en nog het bij elkaar willen vergaren op deze aarde. Ik heb alles van God gekregen. Maar ik heb het niet goed gebruikt. En uiteindelijk, wat heb ik eraan? Ik ben oud en ik ga binnenkort dood. Ik kan niks meenemen. En omdat hij niet wijs zo heeft gehandeld, hij sterft. Dan neemt zijn zoon het over en die is helemaal niet wijs. En dan valt het rijk uit elkaar in twee delen. Hè? Dus Juda en het tienstammenland. En heel veel veroverde landen die vallen al heel snel af. En dan wordt dat gebied wat Koninkrijk der Hemelen heet, wordt dan gelijk weer een heel klein gebied. En dat zal steeds kleiner worden omdat Israël steeds weer en meer in opstand is tegen God. En dan kun je overlezen in Jesaja, Jeremia, Ezekiel en al de kleine profeten. En wat gebeurt er dan? Dan heb je hier koning Konia, of hoe heet hij ook wel, Jojachin. Dat is dan de laatste die uiteindelijk dan in die geslachtslijn koning mag zijn. Ja, daarna komt Sedekia nog, maar dat was een oom van Konia. Als je leest in Konia wordt hier genoemd in 2 Koningen 24 vers 8, maar ik ga even naar Jeremia 22. Jeremia 22. Jeremia 22. Ja, 28 tot en met 30. Is dan deze man, Konia, een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen? Ja, hij is uiteindelijk gearresteerd en in ballingschap gevoerd. O land, 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 hoor des Heere woord. Zo zegt de Heere, schrijf deze man, zelve man, kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Er zal uiteindelijk maar één koning nog zijn uit die geslachtslijn, hè, niet van Konia zelf, maar van familieleden van hem, die uiteindelijk straks zal heersen. En dat is koning Jezus. En dat kun je dan in het volgende hoofdstuk zien. Bijvoorbeeld hoofdstuk 23 vers 5 en 6. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal hij Juda verlost worden. Zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. En er zijn veel kerken die inderdaad erkennen dat de Heer op een dag terugkomt. Maar niet herkennen of erkennen dat hij een nazaat is van die Joodse geslachtslijn. Omdat ze zeggen, Israël is verworpen. De vervangingsleer. Dus men wil niet meer vertrouwen op de profetieën die de Heer in het boek heeft gegeven. Men gaat het dan vergeestelijken. Goed, nou zijn we dus... waar was ik nou gebleven? Ik praat weer sneller dan ik mijn papieren volg. Ja, bij Konia dus. En die wordt van de troon afgehaald. Zijn oom Sedekia, die mag nog een tijdje daar blijven als marionettenkoning. En dan wordt hij ook door de koning van Babylon van de troon afgeplukt. En dan breekt de tijd der heidenen aan. En onder Nebukadnezar. En die tijd duurt nog altijd. Als je kijkt in, Klaagliederen. Daar is Sedekia aan het woord. En je hebt een hele lange Jeremia-rol. En dan komt Klaagliederen van Jeremia. En dan staat in Klaagliederen 5 vers 16. De kroon onzes hoofd is afgevallen. O ween u onzer dat wij zo gezondigd hebben. Israël, of in het land Juda, is zijn kroon kwijtgeraakt. En zal vanaf dat moment geen inwoners zijn van het Koninkrijk Gods. Dat waren de mensen al duizend jaren niet meer. Maar ook niet meer een stukje van de aarde beheren namens God als Koninkrijk de Hemelen. Dus wat jij ook maar doet nu voor God, wat jij ook denkt te moeten doen voor God, je hoeft nooit te denken dat jij namens God een stuk aarde op deze aarde moet beheren en reguleren met wapens en met wetten en toestanden om het schoon te houden van de vijanden van God. En dat is iets wat heel veel christenen niet snappen. Wat ik net ook al zei, die Charlie Kirk die laatst is vermoord, die sprak zich ook heel erg uit. Ik heb zijn getuigenis gehoord. Het klinkt alsof hij een behouden ziel is. Maar zoals heel veel behouden zielen denkt hij dat je eraan moest werken om deze wereld namens God te beheren, te beheersen. Het Koninkrijk Gods uit te bouwen en dat soort termen gebruiken ze. Het loopt op zijn eind. Nog even en dan wordt de gemeente opgenomen. De hele aarde ligt in de boze en de vorst van deze wereld is de duivel. Dus we hoeven deze aarde niet te beheren. We hoeven niet kruistochten te voeren voor God. Wij moeten zielen vertellen van het evangelie van Jezus Christus. Want we leven nu in een tijd der heidenen. Er is geen koninkrijk de hemel hier op deze aarde meer. We hoeven nergens een stuk land voor God te beheren en dat zonde vrij te houden. Want dat heb ik misschien nog niet verteld. In al die eeuwen dat de Israëliërs een land hadden in het koninkrijk de hemelen, moesten ze het land ook schoonhouden van zonde. Daarom hebben ze die wet gekregen van Mozes. Met allemaal regels wat ze moesten doen met mensen die in dat land kwamen. Wij moeten nu als gemeente onszelf schoonhouden van zonde en de goede morele keuzes maken en je aan de wet houden. En niet meedoen aan de viezigheid van de maatschappij waarin je leeft. Maar we hoeven niet in een klooster te gaan zitten. Wij leven in deze maatschappij, daar moeten we in wonen en werken. En proberen zoveel mogelijk afzijdig te houden aan alle onzin die je ziet. Maar het is nu de tijd der heidenen dus, in die zesde eeuw voor Christus. Koninkrijk Gods is er niet, er is geen koninkrijk der hemel in de wereld. En dat zal pas veranderen als Jezus Christus uit de dood opstaat. En als je bijvoorbeeld kijkt in Hosea 5. Hosea 5, en dan ga ik even kijken, vers 6. Dat beschrijft eigenlijk de situatie van Israël toen de tijd der heidenen begon, tot nu aan toe eigenlijk. Hosea 5, vers 6. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Een Joods iemand kan maar op één manier nu de Heere vinden, door Jezus Christus te aanvaarden als redder en verlosser. En straks zijn ze in een grote verdrukking en dan zal pas een klein overblijfsel doorhebben dat ze hun Heer al hebben gezien. En dan weten ze ook zijn naam. De naam van God is Jezus Christus en dan roepen ze hem aan en dan komt hij meteen Israël verlossen. Is tientallen keren beschreven in de schrift. Maar nu lopen ze dolend over de aarde met het volle besef dat zij bijzonder zijn. Ik las laatst nog een historicus uit Israël die heel goed kan vertellen over de geschiedenis van de laatste 100 jaar. En die zei toen van, waarom vertel ik het allemaal zo? Nou, omdat God heeft gezegd dat wij uitverkoren volk zijn. Dus ook niet-gelovige Joden, die zeggen heel vaak van, ja, wij zijn gewoon bijzonder. Maar ze doen niet wat God vraagt. Want alles wat ik nu vertel over Israël, dat kunnen ze in hun eigen Oude Testamentische geschriften ook lezen. Maar dat leggen ze bij zich neer. Daarom is het boek Daniël bij hen ook een kleine profeet. Daniël is voor de Joden eigenlijk wat openbaring is voor ons. Maar Daniël is niet al te vlijend voor Joden, dus daar kijken ze liever niet naar. Maar hun hele geschiedenis staat er in wezen beschreven. En er zijn wel eens Joodse rabbies geweest door de eeuwen heen. Ik ben de namen weer vergeten, maar in de 18e eeuw was er een beroemde Joodse rabbi, die leefde ergens in Europa en die zei van, we hebben de Messias hier al gehad op aarde. Namens Jezus Christus en die hebben we gekruisigd. En we hebben er gewoon toen de boel gemist. En ja, er zijn gelukkig nog altijd Joodse mensen die inderdaad nu al doorhebben wie hun Messias is. En die nemen de Heer aan en dan zijn ze een deel van de gemeente. Nou, je mag hopen dat zoveel mogelijk dat doen. Lucas 21. Ik moet even opschieten, want ik wil eigenlijk proberen dit onderwerp af te ronden. Lucas 21. Lucas 21. 21. Lees zelf maar in de context, vers 20 tot en met 24. Maar ik lees even vers 24, want dan kom je ook de term tegen. En het gaat over de oordelen over Israël. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Nou, dat hebben we nu gezien in de hele geschiedenis afgelopen millennia. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De tijden der heidenen zijn nog altijd gaande. Dus Jeruzalem is in die tijd veroverd door de Babyloniërs. Is later veroverd door de Grieken. Is van de Perzen geweest, is vernietigd onder de Romeinen, is vernietigd door de moslims, is vernietigd door de kruisvaders, is veroverd door de Turken, is ingenomen door de Britten in 1917, werd toen een mandaat van Engeland, een hele vage politieke situatie en werd toen uiteindelijk in 1967 een deel van het land Israël, wat de hele wereld niet wil erkennen. En het blijft gewoon een moeilijke toestand, want er zal nog heel veel gebeuren daar. Romeinen 11. En dat gaat weer over de geheimenis van Israëls blindheid en herstel. Maar ik pak het er even bij, omdat je daar weer die term ziet, vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij jezelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus de volheid der heidenen, pas als die helemaal klaar is, dan is Israël ook uitgeoordeeld, en dan is het overblijfsel van Israël, wat dan de Heer aanroept, zal dan worden verlost en met de Heer over de aarde heersen. Goed, dat is waar we nu dus, of Israël ook gewoon middenin zit. Koninkrijk de hemelen, Koninkrijk Gods is weg. Ik heb hier nog Daniël genoemd. Die allemaal profetieën geeft over al die volken die dan zullen heersen. Ik zit te denken of ik dat allemaal nog zal, het kost gewoon te veel tijd. De Babyloniërs kwamen, de Perzen kwamen, de Grieken kwamen, de Romeinen kwamen. Waarvan akte, dat is allemaal gebeurd. En dan komt op een gegeven moment, als Israël weer terug is uit de ballingschap, en 400 jaar eigenlijk niks van God geopenbaard krijgt, er is 400 jaar geen openbaring van een profeet, en dan komt Johannes de Doper. En die begint dan een boodschap te verkondigen. Jesaja 40. Jesaja 40, vers 1 tot en met 3. Troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Even een zijpaadje, ik ga het even moeilijk maken. De Heer gooit vaak verschillende situaties allemaal door elkaar heen. Want hij dwingt je te lezen. En hier in vers 1 en 2 gaat het over de tweede komst van de Heer. En dat de Heer terugkomt op aarde en met Israël alles verzoend heeft en dan met Israël over de aarde zal heersen. En dan komt vers 3. Een stem des roepende in de woestijn, bereidt een weg des Heeren, maakt recht de wildernis een baan voor onze God. Dat is een profetie over Johannes de Doper. Dus wat zeggen heel veel mensen, moderne theologen, Jesaja hoofdstuk 40 tot en met 66 is van een pseudo-Jesaja en hoort er niet bij. Waaruit blijkt dat? Uit de schrijfstijl of zo? Nee, helemaal niet. Bij de Dode Zee-rol is zelfs een complete Jesaja-rol gevonden van 66 hoofdstukken. Waarom zeggen ze dat? Omdat hier in vers 2, op vers 3, staat een situatie beschreven die hetzelfde is wat ik als zo meteen met jullie ga lezen over Johannes de Doper. En wat zeggen de kleingelovige mensen dan? Ja, dit kan niet van Jesaja zijn, want het gebeurt eeuwen later. Dat hadden die mensen niet kunnen weten. Dus daarom is het niet echt. Dus, ongeloof. Overigens, het Oude Testament heeft 39 boeken. En dan begint het Nieuwe Testament, 27 boeken. De Bijbel heeft 66 boeken. Jesaja heeft 66 boeken. En waar heb je het breukvlak in Jesaja? Bij hoofdstuk 39 en 40. 39 hoofdstukken Oud Testament, hoofdstuk 40 tot 66 Nieuw Testament. Maar dat is allemaal toeval natuurlijk. Dat zeggen we er altijd bij dan voor de gein. We gaan gauw verder. Johannes de Doper. En dan gaan we naar Matthäus 3. Matthäus 3. Matthäus 3. Vers 2 en 3. Nou, ik lees er even bij. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Dus in hier in Marcus even, Matthäus evangelie wordt al gezegd dat het al werd geprofeteerd in Jesaja. Nou goed, tegenwoordig maken de denkers er een zootje van. Johannes de Doper kondigt het koninkrijk de hemel aan. Oftewel, Israël, jullie zullen weer met God verzoend worden en over de aarde gaan heersen. Het koninkrijk de hemel komt eraan. Bereid je voor. Hoofdstuk 4, vers 17. Hoofdstuk 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk de hemelen is nabijgekomen. Matthäus is het evangelie in de eerste plaats voor de Joden. Het is een heel Joods evangelie waar allerlei dingen worden genoemd die voor de Joden heel bekend zijn en voor ons moeten die worden uitgelegd. En hier wordt hun verteld dat het koninkrijk de hemelen eraan zal komen. Oftewel, ze zullen met de Heer over de aarde gaan heersen. Dan gaan we naar Marcus. En Marcus is het evangelie niet in eerste plaats voor de Joden, maar dat gaat over de dienstknechtschap van de Heer. Hij was de dienaar voor de mensheid. Zoals waar ze in de gemeente een dienaar hoort te zijn. En als je kijkt naar Marcus 1, vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dus, iemand die zegt daarvan: ja, dan maak jij hier een onderscheid van. Wij zien hier dezelfde gebeurtenis. Dus blijkbaar zijn het gewoon dezelfde termen. Koninkrijk Gods, koninkrijk de hemel. Maar ik zei vorige week al: God is niet de hemelen. En de hemelen zijn door God gemaakt. Hier zijn twee verschillende termen gebruikt. Niet zomaar, maar met een bedoeling. Johannes de Doper kondigt dus aan: het koninkrijk Gods komt eraan. Jullie kunnen weer verzoend worden met God. En het koninkrijk de hemelen komt eraan, Israël. Jullie kunnen met de Heer over de aarde gaan heersen. Dat wordt door Johannes de Doper aangekondigd. En Jezus gaat het dan publiekelijk prediken. Hij komt op aarde, vertelt 3,5 jaar wat hij zal gaan doen, wordt vermoord en staat op uit de dood. En op dat moment biedt hij de wereld het koninkrijk Gods aan, door te bekeren aan het evangelie van Jezus. En het koninkrijk de hemel aan Israël, want ze kunnen op dat moment hem accepteren als koning. Dus Jezus Christus heeft hier een dubbele toepassing. En dat is ook iets wat voor heel veel kerken tegenwoordig niet te vatten is. Dus Jezus is de koning der Joden. En als je leest in de Bijbel zoon des mensen, is het eigenlijk altijd de rol van Jezus met betrekking tot Israël. Zoon des mensen. Dan gaat het over zijn rol als koning van de Joden. In het koninkrijk der hemel. Maar Jezus is ook degene waarin zielen redding kunnen vinden en zo in een beeld in Christus hersteld worden met God. Dus zo worden we inwoner van het koninkrijk Gods. Een levende ziel en geest en het oude vlees, ja, dat komt niet in een koninkrijk Gods. Want wat staat er ook alweer in 1 Korinthe 15 vers 50? Ik pak het er even heel gauw bij. 1 Korinthe 15 vers 50... Dat is een heel lang hoofdstuk. 1 Korinthe 15 begint ermee wat het ware evangelie is. Dan komt de dwaasheid van het idee dat Jezus nooit uit de dood is opgestaan. Want dan hoeven we namelijk geen christentje te spelen, staat er. En dan staat het geheimnis van de opname. En dan staat er vers 50. Dus, doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven zullen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Oftewel, als ze worden opgenomen, of als alle geredde zielen die nu in de hemel zijn, als de opname daar is, dan krijgen alle geredde zielen naast een nieuwe ziel en geest ook een nieuw lichaam. Want het oude vlees is van deze wereld en kan het koninkrijk Gods niet beërven. Dat is een geestelijk koninkrijk. Als ik nu sterf, dan gaat het oude vlees van mij in het graf. En ik krijg op een dag een nieuw lichaam van God. Maar oud vlees is van een oude situatie, een oude wereld vol met zonde en daar komen wij niet in. Maar Jezus is er. Als koning de Joden, de zoon des mensen, voor Israël, om het koninkrijk de hemel te herstellen. En Jezus is er om het koninkrijk Gods te herstellen tussen hem en de mensheid. En op dit moment kunnen mensen dat doen. Want u weet wat er gebeurt. Israël accepteerde, toen de Heer was, Jezus niet als koning. Een groot deel van hen heeft hem afgewezen. Nou, blader even snel met me mee. Ik permitteer me nog 10 minuten en dan wil ik proberen het onderwerp af te ronden. Matthäus 2 vers 2. Dan komen de wijzen, die komen dus bij Herodes. En die zeggen dan aan Herodes: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Waar is die koning? Jezus wordt hen al gezien als de koning die de Joden verwachten. De Joden verwachten nu de Messias, alleen hij is al een keer geweest. En hij bood het koninkrijk toen al aan. Ze wijzen hem af. En als je kijkt in Matthäus 27, ik ga naar Matthäus 27... vers 37. Hè, Pilatus die laat dan een bordje boven zijn hoofd timmeren als hij op het kruis hangt. En ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. En de farisees nemen er veel aanstoot aan. En als je dan kijkt in Johannes 19. Johannes 19. Johannes 19. Vers 15. En dan zegt Pilatus van: kijk, hier is jullie koning. En in vers 15, dan zeggen de Joden, maar ze riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden: wij hebben geen koning dan de keizer. En Joden nemen ons nog altijd kwalijk dat wij antisemitisme rechtvaardigen. Omdat zij de Heer zouden hebben gedood. Nou, wij mogen niet antisemiet zijn. En dat wordt daar ook niet zo mee gerechtvaardigd. Het zijn wel kerken die dat hebben gedaan, maar het hoort niet zo. Maar hier zie je dus dat een delegatie die kan kiezen Jezus vrij te krijgen, zeggen van: kruisig hem. We hebben geen koning Jezus. We hebben alleen een keizer, een Romeinse keizer. Want ze wilden hun politieke status niet in gevaar brengen. En ik noem hem even, maar je kunt het zelf opzoeken. Als je... heb ik hem hier? Nee, ik heb hem hier op papier staan. Als u zoekt in Deuteronomium 17, Deuteronomium 17, vers 14 tot en met 20, ik ga het nog niet helemaal lezen, maar er staat dus in de wet van Mozes dat als de Joden een koning hebben, dan moet het een Jood zijn. Daarom is er ook een heel sterke aanwijzing dat als straks de antichrist een verbond sluit met de Joden in de grote verdrukking, dat hij voor de Joden lijkt als iemand die Joods is. Want iemand wordt niet door de Joden geaccepteerd als hij niet een Jood is. Maar hier begaan ze dus de gigantische blunder door te zeggen, gewoon om hun gezicht te redden: we hebben maar één koning, dat is de keizer. En ze slaan Jezus af. Maar hij werd hier al aangeboden als koning. Maar goed, Christus moest desondanks natuurlijk sterven voor de zonde der mensen, worden begraven en opstaan uit de dood. En als Israël hem dan toen had aangenomen, dan was hij meteen begonnen met de grote verdrukking, dan hadden ze dat gehad, die 70ste jaarweek, en dan was het klaar geweest. En dan was het 1000 jaar vrederijk begonnen en dan hadden we nu al heel lang in een nieuwe hemel, nieuwe aarde gezeten. Matthäus 23, vers 39. Hij wordt dus afgeslagen en hij verdwijnt. En dan staat daar Matthäus 23 vers 39. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien totdat gij zeggen zult: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dus hij wordt afgeslagen en hij gaat weer terug naar de hemelen. En ik ga het nog niet lezen, Matthäus 24 vers 1 tot en met 31. Dat is wat de Heer dan vertelt, wat er zal gaan gebeuren. Overal worden mensen wakker die zeggen: daar is de Heer, daar is de Heer. Maar er zullen oorlogen zijn en ziektes en toestanden. Ik ben er pas als ik er ben. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Loop niet allemaal achter valse profeten aan en valse messiassen. Goed, de Heer gaat terug naar de hemel. Dan gaan we naar Handelingen 1. En jullie denken misschien: wat doe ik? Ik ben bijna klaar, mensen. Handelingen 1. Handelingen 1. Al hoorde ik laatst van de week van iemand die zei van: broeder die en die had ergens 2 uur lang staan preken. En mensen die hadden er helemaal geen problemen mee. Dus dat vond ik wel heel bemoedigend. Handelingen 1, vers 39. Handelingen 1 vers 6. De Heer staat op het punt om terug te gaan naar de hemelen. En dan lees je Handelingen 1 vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende: Heere, zult gij in deze tijd in Israël het koninkrijk wederop richten? Het koninkrijk de hemelen, het koninkrijk Gods, hoe komt het allemaal goed? Hij zei tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. Oftewel, de gemeente mag het evangelie zo verder brengen. Maar desondanks krijgt hier in het begin van Handelingen het Joodse volk nog twee keer de kans om de Heer aan te nemen als koning. Zodat ze niet alleen hersteld zijn in het koninkrijk Gods, maar ook het koninkrijk de hemelen weer mogen beheren. En ik ga het niet lezen allemaal, het duurt lang. Dat is Handelingen 2, waar dan de gemeente tekenen kunnen doen door allerlei talen te kunnen spreken. Want de meeste Joden die uit alle landen daar Pinkster kwamen vieren, die spraken geen Hebreeuws meer. Dat was alleen een synagogetaal. Maar ze kunnen alle talen spreken. En dan hebben die Joden door van hier gebeurt een wonder. En als het een wonder is, is het een gezant van God. En veel mensen komen tot geloof in Jezus Christus. Maar men neemt niet als collectief, als hele natie, de Heer aan. En dan heb je een overgangstijd, een aantal hoofdstukken lang, waar de gemeente dus zo verder gaat. Maar Israël krijgt nog steeds het aanbod om de Heer aan te nemen als koning. En dan ga je naar bijvoorbeeld hoofdstuk 7. Daar zie je dus de reden van Stefanus. Stefanus is een opnieuw geboren broeder. En die wordt verhoord door het Joodse volk. En hij mag dus zich verdedigen. En dan gaat hij een heel lang betoog houden. En op een gegeven moment dan zijn we aangekomen bij... welke had ik hier staan? Vers 54 begin ik te lezen. Nee, 52. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd, zegt hij dan tegen de Joden. En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij dit nu hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. We weten altijd dat Jezus zit op de rechterstoel van Christus, rechts van zijn vader. Maar hier staat, hij is staande. Oftewel, als Israël als collectief toen had gezegd, Stefanus, je hebt gelijk en wij tonen berouw en we nemen koning Jezus aan als onze koning, dan was hij meteen teruggekomen. Maar ze slaan hem weer af. En hij zeide, zie ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En dan is het eerst over. Dan begint dus de genadetijd. Na Handelingen 7, dan zie je dus dat het evangelie de genade Gods aan de hele wereld wordt aangeboden. En daar hebben wij nu inderdaad nu ook profijt van mogen trekken. Want zo begint dus de kerkeeuw. Efeze 3 vers 2, we hebben het vanmorgen nog gelezen. De bedeling der genade, daar leven we niet in. We leven nu in de genadetijd, in de kerkeeuw. Je wordt gered door geloof. He, zoals staat bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 8 en 9. Door geloof alleen word je behouden, niet uit de werken. Ik ga het nog niet lezen, maar bijvoorbeeld Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Dat is wat ik hier ook bij heb geschreven. Er zijn veel meer teksten die je erbij kan pakken. Ik pak Galaten 2 vers 16 even. Galaten 2 vers 16. Galaten 2 vers 16. Daar zegt Paulus, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken de wet. Daarom dat uit de werken de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. We leven nu in een genadetijd waarin mensen door geloof alleen Jezus kunnen aannemen als redder en verlosser en zo behouden zijn en verlost zijn van de dood, vergeven zijn van zonde en verzoend zijn met God in een onzichtbaar koninkrijk. Deze boodschap staat gelukkig veel vaker in de schriften, maar omwille van de tijd ga ik nu even snel door. Dit is de genadetijd. Waar was ik? Hier. En die genadetijd, daar heb je geen koninkrijk de hemel, alleen het koninkrijk Gods. Tot de gemeente wordt opgenomen. Ja, maar dat hebben we niet verdiend. Nee, dat hebben we ook niet verdiend, maar het gaat om een breuklijn. Op het moment dat de gemeente wordt opgenomen, is het koninkrijk Gods van de aarde verdwenen. En in de grote verdrukking heb je ook mensen die geloven aan Jezus Christus, maar ze zijn geen inwoner van het koninkrijk de hemelen, want de wereld is dan een duivelsoord, echt een duivelsoord onder een antichrist. En ze hebben niet het beeld van God, ze hebben het koninkrijk van Gods niet. Dus daarom moeten ze ook oppassen dat ze geen fout maken, want anders zijn ze hun behoud kwijt. He, waar we altijd over hebben, dat je in een grote verdrukking moet je leven uit geloof, uit werken. Nou, ik lees er even een paar teksten, hou nog even vol mensen. Ten eerste voor Israël, de kerntekst over dat Israël aan het einde van de grote verdrukking uit is geoordeeld met God, is Daniël 9. Daniël 9, vers 24. 70 weken, en het gaat om jaarweken. Dus 70 maal 7 jaar. En 69 van die jaarweken zijn geweest, vanaf het moment dat dit wordt uitgesproken, tot aan Christus hemelvaart. En dan zijn er 7 jaren overgebleven. En die 7 jaren die zijn overgebleven, dat is de 70ste jaarweek van Daniël. En die moet nog steeds komen. Alleen, er is nou een interpolatie, een pauze eigenlijk ingelast van 2000 jaar genadetijd. Daar zitten wij nu in. Er zijn veel kerken die daar tegenaan hikken. Maar je moet gewoon kijken wat er realistisch gebeurd is en wat de schrift zegt en hoe het past. Niet wat jij vindt, hoe het zou moeten zijn. Jehovah's hebben hier de grootste problemen mee bijvoorbeeld. Maar goed, dat zijn ook geen christenen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten. Dus hierna is Israël uitgeoordeeld. En om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen. Dan zijn ze weer verzoend met God de Vader. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dan lees ik 27 nog even. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Dat is die 70ste jaarweek. Dat heet bij ons de grote verdrukking. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. Ook tot de verleiding toe die vastelijk besloten zijn. Dat zal uitgestort worden over de verwoeste. De grote verdrukking begint. Antichrist is de baas. Die begint meteen christenen te vervolgen. Heeft een vals verdrag met Israël. Na 3,5 jaar wordt de antichrist vermoord in Rome. Rome wordt verwoest. Hij staat op uit de dood. Dan pakt hij Jeruzalem als hoofdstad. En dan gaat hij ook Joden vervolgen. En dan komt Israël erachter dat ze dus verraden zijn. Dat ze een valse Christus hebben nagevolgd. En een groot deel van de wereld heeft dat ook door. Dat is wat er gebeurt in de grote verdrukking. En die grote verdrukking is in die zin dan ook een oordeel over de heidense mens op aarde. Die je nu op straat ziet rondlopen als je evangeliseert, maar de Heer hebben afgeslagen en in een grote verdrukking terechtkomen om, zoals staat in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, omdat zij de waarheid hebben afgeslagen. Ik lees die tekst heel vaak met jullie, ik ga hem nou ook niet lezen hoor, maar 2 Thessalonicenzen 2 vers 8 tot en met 12. Daar gaat over wat die antichrist betekent voor de heidenen hier op deze aarde. En het is dan voor de mensen die Jezus willen navolgen, volharden in geloof en werken. En die werken zullen in eerste plaats zijn het teken van die antichrist aan de hand of aan het hoofd niet aannemen. En als je het wel doet, dan ben je alsnog je behoud kwijt. Wij kunnen ons behoud niet kwijtraken. Wel voor de rechterstoel van Christus dingen aan horen omdat we iets doms hebben gedaan, maar we kunnen ons behoud niet kwijtraken. Goed, dat is 7 jaar grote verdrukking. En onder die antichrist. En dan komt de Heer terug met al zijn heiligen. En dat staat inderdaad honderden keren beschreven. Dan begint het 1000 jaar vrederijk. 1000 jaar vrederijk. De Heer herstelt dan de vrede op deze aarde met geweld. Want hij komt dus met al zijn troepen op aarde terug. Maar hij valt de mensheid die tegen hem is met woorden aan. Dus je kunt lezen Openbaringen 9 vers 11 tot en met 16... Je kunt bijvoorbeeld lezen Joël 3 vers 1 tot en met 11, zo uit mijn blote hoofd. Het staat honderden keren beschreven hoe de Heer als een vuurwals met woorden die hij uitspreekt de vijanden verslaat. En wij zijn er allemaal bij. Bent u een geredde uit de genadetijd? Bent u een martelaar uit de grote verdrukking? Bent u een behoudene uit het Oude Testament? Zullen er allemaal bij zijn en het allemaal zien hoe al die vijanden verdaan worden. En dat is een van de belangrijkste thema's in de hele Bijbel. En dat hoeven wij dus niet te doen nu als politieke organisatie, als kerkgenootschap hier op aarde. Maar dat kunnen wij helemaal niet. Dan heb je dus, als hij terugkomt, een koning op een troon in Jeruzalem. Het duizendjaar vrederijk. Christus is koning. Wij zijn dus premillennialistisch. Wij geloven dat we nu leven in de tijd voor het duizendjarig rijk. Er zijn ook kerken die zijn postmillennialistisch. Die geloven dat ze het al gehad hebben. Nou, wat een vrederijk hebben we hier gehad op aarde. De meeste kerken echter zijn tegenwoordig amillennialistisch. Die geloven helemaal niet daarin. Die zeggen dat wat je hier allemaal kan lezen over duizend jaar vrederijke toestanden, dat is gewoon poëzie. En ik weet nog een keer, we kregen eens een mens op bezoek uit een gereformeerde, een Calvinistische gemeente. Hele vriendelijke mensen. En die wilden dat wel eens een keer uitgelegd krijgen. En ik had me helemaal blauw gepraat om dat allemaal te laten zien. En die man was heel geduldig en die zei van, interessant hè. Men is er eigenlijk nog altijd niet over uit wat het allemaal betekent. Omdat hij zijn hele leven was gehersenspoeld met het idee van al die theologen in zijn theologische, Calvinistische gezindte. Dat wat jij leest met je eigen ogen, dat je dat niet zomaar moet lezen. Dat moet je eerst laten vertalen door een stel theologen op een universiteit. Want die weten dan waarschijnlijk wat het zou moeten betekenen. En daarom moeten ze bij iedere generatie een nieuwe boeken schrijven. Maar kijk, als je hier leest aan het einde van Openbaringen 20 vers 4... En zij leefde en heerste als koning met Christus de duizend jaren. Dat is het duizend jaar vrederijk. Israël is dan hersteld met de Heer. En iedereen die zegt dat het niet zo is. Nou, Hebreeën 8 vers 10 tot 13. Dat gaat erom dat Israël dan niet meer met woorden op pad hoeft. Want de woorden van God zitten in hun hoofd en in hun harten. Als priestersvolk heersen ze dan over de aarde. Israël is hersteld. Dat gaat over Israël. Er staat niet de kerk. Wij zijn heiligen die op een andere manier zo de Heer mogen dienen. Yes, en ik ga het nog gewoon afronden. Dat duizend jaar vrederijk, dat is dus duizend jaar gaande. En dan wordt de aarde, zoals staat te lezen in 2 Petrus hoofdstuk 3, door vuur vernietigd. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De oude troep wordt opgeruimd. En alle verloren zielen die in de hel zitten, die worden dan weer geoordeeld. Openbaring 20 vers 11 tot met 15. En dan wordt de tweede dood overkomt en dan komen ze dus in die nieuwe hemel, nieuwe aarde, in de poel des vuurs. He, waar ze samen met hun vader de duivel allemaal die gruwelijke straf mogen uitzitten. En dan heb je een situatie, dat heet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als je kijkt, dan, ik maak het even af, ik heb nog een paar minuten, maak ik gebruik hiervan. Als je leest in Openbaringen 21, vers 1 tot en met 3... Daar staat dan, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd was. En in, waar was het ook alweer, in Galaten wordt het Nieuw Jeruzalem, die stad in de derde hemel, onze moeder genoemd. We hebben God de Vader en het Nieuwe Jeruzalem is onze moeder. En in een nieuwe hemel, nieuwe aarde, komt die stad uit de derde hemel naar deze aarde toe en komt boven de aarde te hangen. Dus je hebt een aards Jeruzalem, je hebt een wereld met Israël die de hele wereld beheert. Je kunt dat lezen in Jesaja 66. Nee, ik zeg het even verkeerd. Jesaja 60 vers 21. Israël die de aarde ontvangt. En hier kun je dus lezen wat ik net vers 1 tot en met 3 liet zien. Hoe de gemeente dan het nieuwe Jeruzalem boven de aarde komt te hangen. Dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan maak ik hem, ga ik wel heel snel doorheen denk ik. Maar er zijn veel mensen die vinden het echt razend interessant als ik dit vertel. En dat vinden ze ook heel gek. Ik denk ook altijd dat ik het zelf heb bedacht, maar dat is niet zo. Maar mensen zijn plagiators van God en wij mogen graag fantasieverhalen, science fiction verhalen bedenken. Met een wereld waarin wij door het heelal reizen. Dat komt omdat God ooit de bedoeling had dat er geen dood zou zijn. En ik vertel dat wel eens een keer in een andere preek, maar het heelal is bedoeld om helemaal te bewonen. En er zal aan die regering van Christus nooit een einde zijn, in tijd en in ruimte. Want het heelal is nog altijd expanderend. Straks in die nieuwe hemel, nieuwe aarde, heb je dus mensen die daar wonen. En die moeten luisteren naar koning Jezus. Die woont op Jeruzalem, op aarde. En Israël heeft die aarde. Wij wonen in die stad daarboven, het nieuwe Jeruzalem. En moeten met de heerser over het heelal heersen. En dan krijg je dus inderdaad die situatie dat het nieuwe Jeruzalem, dat is de bruid, Galaten 4 vers 26. Ik heb net ook een Openbaring 21 aangehaald. Die hangt dan boven de aarde. Je hebt de nieuwe hemelen waar de aarde heidenen mogen wonen. En in Genesis 3 vers 22 heeft de Heer al ooit gezegd. Als je die boom niet aanraakt, dan kun je niet sterven. Maar door de zondeval is inderdaad de afgelopen 6000 jaar de hele toestand anders geweest. En als je dan kijkt, ik lees het nog even bij, Openbaring 22, vers 14. Dan zegt Johannes dan, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dit gaat niet over de gemeente, want wij zijn al heilige wezens. Wij kunnen niet meer zondigen. Het gaat niet over Israël, want het is uitgeoordeeld. Het gaat over de mensen die dan leven. En als ze niet zondigen en ze hebben bijvoorbeeld een ziekte, dan mogen ze naar het Nieuwe Jeruzalem reizen en dan mogen ze die boom des levens aanraken en dat genezen. Zo zijn ze onsterfelijk. 15. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Dat gaat het over mensen die dan leven en op een of andere manier hebben gezondigd. En dan mogen ze die stad niet ingaan, zodat ze sterven. Want zonde mag dan niet langer blijven bestaan daar. Dat is een situatie in die nieuwe hemel, nieuwe aarde. En die nieuwe aarde is dan het bezit van Israël, zoals beschreven staat in Jesaja 60 of in Jesaja 57 overigens, of in nog wel meer plekken. En dat is met 7 mijls laars heb ik hier dus iets verteld over het koninkrijk, Gods koninkrijk, de hemelen. Straks als Christus terug is in het 1000 jaar rijk, dan hebben wij niet alleen een hersteld beeld met God, omdat we inwoners zijn van het koninkrijk Gods, maar de Heer is ook letterlijk koning over deze aarde. Wordt beheerd door hem en het Joodse volk en al zijn heiligen. En dat heet het koninkrijk de hemel. En op dit moment mist dat gewoon op aarde. Als je dit snapt, dan kun je heel veel teksten in de Bijbel beter plaatsen. Van hoe moet ik het toepassen? Moet ik dat navolgen? Moet ik dat inderdaad gebruiken om te snappen in wat voor situatie alles nou gekomen is, et cetera, et cetera. Goed. Hier laat ik het bij.